Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 342. Jij net terug uit Amsterdam. En los van Tri-Amsterdam. Ja, dat was een gekke werk daar, trouwens.
Ik wil terug uit Amsterdam, maar waar zat jij, Tim Moria? Ja, waar zat
Amsterdam,
jij?
Amsterdam, voor mij is
het allemaal honderden mensen kwamen vragen, jongen. Echt honderden mensen zeiden, Hans, maar waar is de andere podcast dan was Tim?
Ja. Amsterdam, Hans, dat is voor mij allemaal zo normaal geworden. Hé, hey, Hans, jij hebt daar echt een... Want ik heb natuurlijk de wedstrijd wel... live is niet helemaal het juiste woord, maar ik heb het wel een soort van live zitten volgen, want ik was constant op de hoogte en natuurlijk ook voor Tryhard aan het werk, maar ik deed het vanuit huis. Maar het was een krankzinnige wedstrijd, als je ziet wat een publiek daar stond, hè, het was echt bizar, on-Nederlands geef ik eigenlijk ook op in een aantal verslagen. Gaan we het zo over hebben, want los daarvan, het was wel echt weer een prachtig weekend, hè, met van alles en nog wat, van de T100 tot aan EK Ironman in Hamburg. Tot een supertrui overwinning voor jullie in België. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Johan Driessen natuurlijk niet vergeten. Ironman overwinning in Alghero. En nu vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel. En er gebeurden ook hele rare dingen. Van 3 tot 400 lekke banden in Hamburg. Het was echt een ouderwets heerlijk weekendje. Of in ieder geval, die lekke banden zijn natuurlijk niet heerlijk. Maar nieuws technisch gezien een heerlijk weekendje. Mm-hmm. Waar gaan we hem aftrappen dan?
Misschien moeten we gewoon chronologisch gaan. Dat lijkt me misschien het gemakkelijkste. Want het was wel heel veel, inderdaad. Daarom was ik eigenlijk blij dat jij niet in Amsterdam zat. Dan kon je alles wat opvolgen, kon ik wat overnemen. En bij mij verscheen het dan wel wat later.
Als we dan chronologisch aftrappen, dan is het de T100, denk ik.
Ja, voilà. Ja. Dat wou ik voorstellen. Ja, niet helemaal chronologisch, maar ja, goed, dan laten we met de T100 beginnen. En dan in België hadden we natuurlijk ook nog de Xterra, maar dat zat qua aankomsten ongeveer hetzelfde, denk ik.
Dus precies. Ja. Oké. Nou ja, en laten we dan ook eerlijk zijn, de T100 is dan natuurlijk wel net even iets belangrijker. Ja. Kijk, ik denk dat we de T100 niet per se helemaal hoeven te bespreken, want we waren het allebei met elkaar eens. We vonden het niet per se een hele spannende of denderende wedstrijd. Nee. Ik moet ook zeggen, ik vond hem eigenlijk... qua sfeer, qua omgeving... vond ik hem eigenlijk vrij saai om te kijken.
Ja.
Het was eigenlijk... ik had het idee dat het niet heel erg leefde. En ik denk dat we misschien iets meer met elkaar moeten praten... over het feit dat ik denk dat ondanks dat die wedstrijd... misschien niet zo heel aansprekend was om te kijken... dat ik wel denk dat de winnaar, Rico Bogen... wel eens een hele fijne, een heel fijn cadeautje kan zijn voor de T100, voor de PTO. Mm-hmm. Want ik denk dat het misschien wel eens heel goed voor de serie is dat Hayden Wild een keer niet wint.
Ja, tot die vaststelling moeten we komen. Hayden Wild is only human. Dat is ook wel een vaststelling van die T100 in San Francisco. Ja, nee, het is dat even al als extra argument waarom ik het net iets minder vond. Geen Belgen aan de start deze keer.
Ja, dat is ook geen Nederlanders.
Denk ik sinds dat de T100 San Francisco aandoet. Geen Nederlanders. Dat maakt het altijd net iets anders om naar zo'n wedstrijd te kijken. Nu natuurlijk, je wil altijd wel graag Hayden Wild in actie zien. We hebben ook nog de link via Hanne de Vet natuurlijk met Hayden. Dus we claimen hem af en toe ook wel een beetje. Maar weet je, normaal gezien, ik ben grote fan van de Escape from Alcatraz. En de race in San Francisco, dat heeft wel wat. Maar ik vond het dit jaar, ik weet niet wat het was. Het miste wat spankracht. Stonden ook weer een race namen aan de start. Waarvan ik dacht van dit is toch wel heel ver van het streven van de beste 20 atleten van de wereld aan de start te krijgen.
Maar dit goed, is nog niet eens de beste 200, Hans, toch?
Nee, daarom. Maar goed, daar hebben we het al een paar keer over gehad, dus daar moeten we niet eeuwig over blijven doorgaan.
Ik denk wel dat het eerlijk is om dat nu te... Kijk, we hebben het er vaker over gehad, maar dit was wel weer zeg maar next level op dat vlak. Want er stonden nu namen, we kenden ze... Nou, letterlijk, serieus, Hans, we kenden ze niet eens.
Nee, klopt. Nee, het was echt, we hebben dat nog naar elkaar zitten appen van, wie is dat? Dus heel bijzonder, vullen om te vullen. En dan merk je toch van, het feit van dat ze niet meer met die verplichte starts werken en de contracten en dergelijke, dat heeft wel impact op de races. En dan zit je met 5-6 goede mannen en daarachter een klein middenveld en dan aangevuld met wat mindere namen. Kan soms nog wel wat leuks opleveren, maar in dit geval een middenveld dat bestond dan ook nog wel uit wat bekende namen die we de afgelopen weken ook bijvoorbeeld in Samborin aan het werk hebben gezien. Een Yannick Schauffler, een Will Draper bijvoorbeeld. Kurt McDonald, die een goede race had, dus dat vond ik wel een leuke. Ook tof voor hem, omdat hij in Samborin natuurlijk pech had met zijn derailleur die afbrak. Dus op dat vlak was het nog wel, ja, ik zeg het, het was even leuk om naar te kijken, maar vanaf het moment dat Rico Boge die grote voorsprong had, ja, dan wist je van, ja, dit is over. Ook al in de wetenschap dat de enige die het hem nog moeilijk kon maken, Lassen Priester, met een penalty zat. Dus je wist ook van, ja, wat er ook gebeurt, die staat zo dadelijk 30 seconden aan de kant en dan is het echt wel over.
Ja.
Dat is de enige vaststelling, Tim, dat Hayden Wild menselijk is en dat hij nog kampte met de gevolgen van de ziekte van Algero. Toen heeft hij bijna een week in zijn bed gestoken en niet kunnen trainen. En dat had nu wel zijn weerslag.
En een andere vaststelling is natuurlijk ook, want laten we zeker niet de prestatie van Bogen afdoen als iets wat zomaar vanzelf komt. Kijk, we hebben Rico Bogen, hebben natuurlijk een, wanneer is dat? Ik denk 2 jaar terug, misschien zelfs 3 jaar terug, dat WK Ironman 70.3 zien winnen. Hè? Dat was toen een totale verrassing. En daarna heeft hij echt nog wel succesvolle wedstrijden gehad. Hij heeft ook vorig jaar de T100 San Francisco gewonnen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk meer wedstrijden gezien waarin hij in de fiets of op de fiets in de aanval ging. En waarin hij vervolgens tijdens het lopen dan helemaal geparkeerd kwam te staan. Kijk, hij heeft dit jaar of dit weekend wel weer laten zien dat hij toch echt wel gewoon van wereldklasse is. Want ja, hij verloor wat tijd tijdens het lopen. Maar hij was eigenlijk ontzettend steady. Pakte totaal niet in. En pakt daarmee wel een hele, hele goede overwinning. En ik vond wel dat hij sinds hele lange tijd wel weer behoorlijk indruk op mij maakte, eerlijk gezegd.
Ja, weet je, het is... Die kerel is eigenlijk nog altijd super jong, hè? Ze hadden maar 25. Dus we beschouwen hem misschien net iets te veel als de gevestigde topper. Terwijl, hij was echt heel jong toen hij in 2023 het WK 70.3 Ironman won. Toen een grote verrassing eigenlijk. Had toen wel Krijgau ook al gewonnen.
Ja.
Maar ja, de bevestiging die kwam eigenlijk pas vorig jaar in San Francisco. Ook al was er dat jaar voordien natuurlijk ook de millimeter spurt met Kaal Smit en met Maarten van Riel. De vaststelling is bij Rico Boge is wel San Francisco is zijn parcours. Daar kan hij zich helemaal uitleven. Het is glooiend, technische afdalingen, veel bochten erin. Dat ligt hem blijkbaar. En daar maakt hij dan echt wel het verschil. En dan is het verschil ook groot genoeg. En ik vond ook opvallend, Hayden Wild die in zijn finish interview zei van, ja, ik was niet 100%, ik voelde me gewoon nog ziek. Ik kwam echt hoestend en proestend over de streep. Dus je zag dat hij, ja, als je dat zo ziet, dan denk je dat hij niet eens 90% is. En je moet in San Francisco wel meer dan 90% zijn om echt mee te doen. Maar hij zei van, ja, als ik gewoon gezond was geweest, dan had Rico Bogen nog altijd gewonnen. Want die kerel had een superdag en was supersterk op dit parcours. Dus San Francisco is echt wel de race voor Rico Bogen.
Laten we ook wel eerlijk zijn, Hans, dat zijn dan ook wel weer een beetje van die, ja, dat zijn van die standaard uitspraken dan, hè?
Beetje wel natuurlijk, maar het geeft ook wel aan van, hij zou het helemaal op de ziekte kunnen gestoken hebben, maar ja, Rico Boge, ik denk, ja, het was mooi geweest als Hayden Wild full strength had kunnen meerracen, was misschien ook wel een mooie battle geworden. Maar
dan, kijk, ik ben ervan overtuigd, kijk, zo'n Hayden Wild, die gaat natuurlijk niet na afloop zeggen, ja, als ik 100% was geweest, dan had ik hier makkelijk gewonnen, natuurlijk gaat hij dat zeggen, maar eerlijk gezegd denk ik dat wel.
Ja. Ja, als je kijkt naar de looptijd van Rico Boge, ja, 1 uur en 35 seconden, 7e looptijd pas. Hayden Wild die toch nog de 4e looptijd neerzet, terwijl dat hij nauwelijks kon ademhalen, zeg maar. En Morgan Pearson had 58.15, dus die loopt 2 minuten 20 sneller. Ja, dan is de vraag of dat Hayden Wild minder dan 2 minuten van Rico Boge van de fiets was gekomen. Maar goed.
Nou ja, weet je, na het zwemmen zat hij er natuurlijk best wel dichtbij. Hij had nooit zoveel minuten op de fiets verloren. Tenminste, dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed, al stelt niet Rico Boken, mooie en terechte winnaar. En dan gaan we gewoon wat mij betreft door. Want ja, verder was het dus niet heel genieten tijdens die T100. En dan denk ik dat we uitkomen, chronologisch, bij 2 geweldige, prachtige Belgische successen. En dan denk ik wel dat we gewoon af moeten trappen met Joran Driessen. Want die 2 wedstrijden, hè, want dan heb ik het over Joran Driessen in Algero, 70.3. Jolien Vermeijlen bij de Supertrui in Groot-Brittannië, bij, hoe heet dat daar? Blenheim
Palace. Ja.
Ja, Maar die van Joran, die spreekt wat mij betreft ja, echt wel meer aan. En we zullen zo ook even iets dieper op die supertraai ingaan. Kijk, Joran Driessen, ik heb er echt van genoten. Want kijk, vorige week was hij natuurlijk al heel sterk met die tweede plaats in Krijgau.
Mm-hmm.
En toen schreef hij op zijn socials iets van de beste is yet to come, inderdaad. Het beste moet er nog aan, komt er nog aan. En een weekje later, ja, laat hij dat gelijk zien, Hans.
Ja, en schrijft hij toch wel een stukje geschiedenis, want wij zijn natuurlijk verwend geweest de afgelopen jaren wel qua Belgische successen, maar een 70.3 Ironman winnen, dat is er niet superveel gegeven. Dus hij komt wel bij mannen in een illuster lijstje, maar goed, hij is ook de regerende Belgische kampioen, dus je weet dat Joran kan uitpakken in zo'n wedstrijd, en zeker met de mannen die er waren, hè, want je kan alleen maar strijden tegen de mensen die er zijn. Het was ook gewoon een hele mooie battle tegen Simon Westerman, Zwitser die van de korte afstand komt. En ook wel een stukje kan lopen en dat ook heeft laten zien, want ze hebben echt heel lang gewoon zij aan zij gelopen. En sterker nog, Joran heeft zelfs een gaatje moeten laten op een gegeven moment.
Ja, sterker nog, want jij zegt heel lang, maar dat is echt een understatement. Want ze kwamen met z'n tweeën van de fiets op een gegeven moment. Ze zaten in een kopgroepje van vier op de fiets. Met nog 30 kilometer of 40 kilometer te gaan, zijn ze met z'n tweeën er vandoor gegaan. Met z'n drieën, want die Fransman die zat er ook nog bij, die Dupuy.
Ja.
Hoe spreek ik het uit, Hans?
Dupuy? Ja, goed.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, het gaat steeds beter, hè?
Maar de beste is yet to come, hè?
Ja. Maar goed, ze begonnen dus met z'n drieën aan die run. Die Dupuy, die moest er vrijwel direct af, waardoor Joran samen met die Simon Westerman met z'n tweeën overbleven. Toen hebben ze 15 tot 16 kilometer bij elkaar gelopen. En ik sprak Joran na afloop heel eventjes kort op Instagram. Ik feliciteerde hem eventjes. En ik zei van, jeetje, wat heb jij een mooie overwinning geboekt. Want je hebt echt op karakter gewonnen. Want hij werd inderdaad na die 15, 16 kilometer heel eventjes gelost. En nou, het verschil bleef klein, 5 tot 10 seconden volgens de timing.
Mm-hmm.
En vervolgens is hij dus weer teruggelopen naar die Simon. En is hij op een klimmetje, is hij er voorbij er naartoe gerend en er voorbij gegaan. Ja, en toen heeft hij gewoon in die laatste 2 kilometer is hij nog best wel een eindje bij hem weggelopen zelfs.
Ja.
Ja, dat zijn wel echt prachtige overwinningen natuurlijk. Want dat, nou ja, wat ik zeg, dat is echt op karakter winnen.
Ja, ja. En het is ook wel dit is door de grote poort, hè. Dit is de bevestiging die hij brengt. Hij had vorig jaar al een paar mooie ereplaatsen. Was een verrassende Belgische kampioen voor iedereen. Ik ken Joran ook al wel langer en je rekent hem tot de favorieten. Maar dat hij daar de andere Belgen klopt. Op een toch wel sterk bezet Belgisch kampioenschap in Cannes was dat.
Voor de Nederlanders, het jaar daarvoor het
open NK ook was.
Ja, ik wilde even voor de Nederlanders vragen, die misschien iets minder thuis zijn in de Belgische topsporters. Wie zijn dan de andere echte grote favorieten op die afstand bij jullie?
Goh ja, dat zijn er een pak. Hè. Als je al kijkt naar, je hebt natuurlijk de grote drie, Jelle Geens, Marten Varil en Pieter Hemerijk. Maar als je daarachter gaat kijken, een Tim van Hemel, een Tom van der Hogestraten, dat soort mannen. Hè, van der Hogestraten die er vorig jaar 7 heeft gewonnen. Tim van Hemel ook ex-Belgisch kampioen. Dus er zijn er best wel. Dan vergeet ik nog een pak namen hoor. Als je dan gaat kijken naar een Sven van den Broek en een Jasper Sabbe. Dat soort gasten, ja, die Joran zat eigenlijk op datzelfde niveau, maar ik denk dat hij ondertussen wel een stap heeft gezet. Pamphile Parijn kan je daar ook nog bij nemen, want die was ook aanwezig toen op het BK. Dus daar zitten wel wat namen tussen. Ik zeg het, ik vergeet er nog een hoop, als ik er zo aan denk. Die hij allemaal klopt en op waarde overigens geklopt. Hè, want hij heeft die titel echt niet gestolen. En hetzelfde nu met die 70.3-overwinning. Hij heeft dat echt wel heel knap gedaan. En zet wel zijn naam. En ik denk dat hij nu echt wel een atleet is waar meer en meer naar gekeken gaat worden. Terwijl het vroeger zoiets was van, dit is mogelijk een van de outsiders. En dan staat er zo één regeltje van, omdat hij een keer op het podium heeft gestaan, van in het oog houden Joran Driessen. Maar nu, ja, 70.3 Ironman winnaar, dan ben je wel bij de grote mannen.
Ja, dan ben je zeker bij de grote mannen. En heel mooi dus om te zien dat hij gewoon echt in een lekkere flow zit. Want inderdaad, vanuit die tweede plaats in Krijgau nu naar de winst. Dus nou ja, laten we hopen dat hij die lijn door kan trekken. En dan trekken wij hem met z'n tweeën ook gewoon even door naar dus die overwinning van Jolien Vermeijlen.
Ja.
Dat was dus bij Blenheim Palace, Super Try. Kijk, niks gelogen aan die overwinning. En zat ook zeker een paar ja, mooie concurrenten. Jessica Fuliger, mm-hmm. Olivia Matthias, Leonie Piriot natuurlijk. Hè? Ja. Dat waren dan de grote namen. Maar als we een beetje een kritisch nootje willen kraken. En nogmaals, niks ten nadele van Jolien. Want zij laat voor de... Nou ja, eigenlijk weet je, het is eigenlijk gewoon standaard. Dat hoeven we niet eens meer te zeggen, Hans. Zij is wereldtop, dus dat weten we nou ja. wel. Maar ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat de supertrein nou nog om het lijf heeft.
Ja, ik vraag me dat ook al een tijdje af. Ik kijk er ook iets minder naar uit. Ik was er eigenlijk weer compleet niet mee bezig. Ik had ook andere dingen te doen natuurlijk. Maar nee, effectief, buiten die Grand Final, waar de grootste eendags prijzenpot op het spel staat, spreekt die Super Try niet echt aan. En oké, dat ze nu terug naar het format van een sprintriathlon gaan. Ja, het is mooi, maar je zit wel ingemetseld tussen die 70.3 Algero, het EK Ironman in Hamburg, de T100 in San Francisco. En dan is die Super Try Blenheim toch wel de race waarvan je zegt van ja, daar kijk je dan net iets met minder aandacht naar. Langs de andere kant is het mooi dat Jolien hem wint en de manier waarop, want ze heeft echt wel een heel sterk loopnummer neergezet. En terwijl er uit de achtergrond nog wat snelle dames terugkwamen, is zij echt wel van iedereen weggelopen. En laat ze zien dat ze in supervorm is om, wat is het, volgende week of over 2 weken geloof ik dat het is, het EK triathlon. Ja,
dat is aankomend weekend.
Is dat aankomend? Ja, dat, voilà. Ja. Ja, zo snel gaat het alweer. Ja, klopt.
We zijn
9 juni ondertussen. Dus ja, zij gaat vol voor een nieuwe Europese titel. En als je nu kijkt naar hoe ze ervoor staat, ja, dan is ze daar echt wel absoluut klaar voor.
Is echt heel goed. Misschien trouwens
even... Straks overigens nog, als we aan het eind nog wat extra tijd over hebben. Want Jolien contacteerde mij ook nog na haar top 10 prestatie in Algero. En zij had het ook over, want ik denk niet dat wij dat... dat een van ons dat heeft gebracht, maar het was het bottle incident met Lisa Tertsch.
Oh, en wat was dat dan?
Dan kunnen we het beste niet een keer erbij pakken. Ik dacht, we gaan hem even parkeren tot straks.
Nou, kunnen we doen, wat je wil.
Ja, zij had hem geblokkeerd. Zij is een flesje aan de overkant. Zij moest eigenlijk een flesje aan de overkant van de weg pakken. Maar grijpt dan naar een fles aan de linkerzijde van de weg en blokkeert daardoor bij de bevoorrading. Ik dacht een van de Françaises. Ik durf niet meer 100% te zeggen wie het was. Maar in plaats van gewoon haar fles te pakken aan de andere kant van het looptraject, heeft ze dus eigenlijk de atleet achter haar gehinderd. En er is blijkbaar ook een incident geweest bij de zwemstart, waar ze natuurlijk kniehoog in dat water moesten gaan staan. En er was op voorhand verteld van dus dat iedereen zijn startplaats moest behouden. Dus ze mochten... Van op het strand lijn je op. Hè. De eerste die bij de call-out naar voren komt, die mag een plaats gaan kiezen. En zo gaat dat verder. En blijkbaar is Lisa Tertsch een van de enige atleten geweest die op een andere plaats is gaan staan terwijl ze het water zijn ingegaan. Terwijl duidelijk was gezegd van jullie houden jullie plaats. Dus je gaat gewoon recht door het water in. Daar ga je naast elkaar staan zoals je op het strand stond. En zij zou dat niet gedaan hebben. Ik heb dat zelf niet gezien. Maar er is wel wat om over te doen over Lisa Tertsch. En blijkbaar was er ook een reel van Pro Try News daar, waar daar wel wat aandacht aan werd besteed. En Jolien zei, ja, je moet het maar eens bekijken. Dus het was wel een opvallende. Ik dacht, ja, die moeten we wel eens meepakken in de triathlonpraat. Want de komende weken maar eens goed kijken naar hoe Lisa Tertsch zich gedraagt in wedstrijden.
Ja, dat is apart. Maar goed, het is blijkbaar topsport. Het is niet vreemd, Hans. Want ik zat gisteren ook de Formule 1 van Monaco te kijken. En er was ook een van die coureurs, die was gewoon drie startplekken naar voren gegaan. Nou, dat zie je toch ook niet vaak. Ja. Dan weten we dat ook, opmerkelijk verhaal. Over de supertrians, want we hadden het net met de T100 natuurlijk, zeiden we weinig, of tenminste een paar namen die we eigenlijk niet kenden. Waarom ik het format van de supertrij niet helemaal begrijp, en we hadden het net al over die Grand Final, die er aan zit te komen straks aan het eind van het jaar, en waarbij dus om 800.000... dollar of euro of dollar, ik geloof dollar, gereisd gaat worden. Wat natuurlijk een krankzinnig vette wedstrijd gaat worden, want daar staat echt heel veel op het spel. En dan via die drie wedstrijden die nu dan zijn, hè, er zijn er al twee van geweest en er komt er nog eentje aan, kunnen atleten zich dan kwalificeren. Jolien Vermeijlen, als die al niet een wildcard had gekregen, die kwalificeert zich nu dus ook.
Ja, die had sowieso al een contract met Supertry, dus die was al genoemd als naam voor de final. Ja.
Maar je ziet nou dus wedstrijden, met name dat je denkt, wie zijn dat in godsvredesnaam, sorry dat ik het zeg. en dan denk ik bij mezelf, ja, dan wint nu een Vermeijlen. En vorige keer won, wie was dat, die Amerikaanse. En die hebben dan eigenlijk al...
Jorgensen.
Ja, Jorgensen inderdaad. En die hebben gewoon al een startbewijs. Dus ik snap totaal niet de urgentie om dan deze wedstrijden te bekijken, eerlijk gezegd.
Nee, ja, ik heb net hetzelfde. Het boeit net niet genoeg en het is jammer. Nee. Want Jolien die zei zelf ook nog dat het een hele leuke wedstrijd was met goede sfeer. Nu, Blenheim Palace, dat is volgens mij een van de oude Castle Triathlon Series. Met altijd veel deelnemers. Best wel een bekende wedstrijd. Dus ja, weet je, ze krijgen daar wel nu heel veel agegroepers aan de start, maar voor de pro's blijft het nog altijd een beetje van, ja, het is maar super try en volgende week is het alweer EK, vorige week hebben we WTCS gehad, de T100 is volleback bezig, de Ironman Pro Series zijn bezig. Ja, ik heb het eerder, hè, we hebben het eerder al een paar keer besproken. Ik heb met Super Try zoiets, ik heb dat altijd een leuke competitie gevonden, ook met het aparte format, maar dan buiten het seizoen om. Weet je, zo voor en na op exotische locaties, wat goed weer is. Dan is dat prima. Maar ik vind in volle seizoen is dat gewoon voor mij een beetje ook de serie te veel.
Ja, vind ik ook. Dat heb ik ook een beetje. Misschien goed eventjes om te zeggen, Hans, dat ik in een iets wat luidruchtige omgeving zit vandaag. Dus het zou kunnen dat je af en toe wat omgevingsgeluiden hoort. Luisteraars, excuus daarvoor.
Ja, ik dacht daarnet dat ik Tess inderdaad op de achtergrond hoorde, maar dat is gewoon natuurlijk, die vindt mijn stem zo leuk. En die is natuurlijk niet in Amsterdam geweest, dus die probeert nu wat in te halen. Dus aanmoedigen is mooi.
Ja, dat denk ik. Hey, ik moet ook nog iets goed eventjes iets rechtzetten, Hans. Want kijk, sensatiebelust als ik ben. Vorige week vertelde ik jou natuurlijk in de podcast dat ik had gezien dat Supertry geld vroeg aan supporters, hè, om bij Blenheim Palace te komen kijken. Nou, ik heb het al rechtgezet op de website. Althans, het was waar hoor. Ze vragen inderdaad geld. Maar het is wel goed om het ook eventjes hier in de podcast nog uit te leggen. Want ik had daarover gelijk contact met Supertry daarna. En dat was wel gewoon een legitiem punt dat ze maakten. Je betaalt namelijk niet als supporter, maar omdat de wedstrijd op het terrein van Blenheim Palace is, namelijk een terrein waar je altijd voor betaalt, betaal je gewoon toegang om daar te mogen zijn. En je betaalt het ook niet aan Supertry, maar aan het Blenheim Palace.
Ja.
Dus fair point, denk ik. En bij de volgende wedstrijden is het ook gewoon weer gratis. Dus we kunnen onze... hoe zeg je dat? We kunnen gerust zijn en niet bang zijn dat we voor
volgende wedstrijden
moeten betalen.
Ja. Nu, langs de andere kant, want jij hebt dat artikel, ik heb het zelf niet gebracht, maar de vermelding van Alex Yee, die zei van, ik vind dat onze wedstrijden niet achter een paywall moeten, dus niet betalend op triathlonlive.tv. De goede uitspraak natuurlijk van een Olympische kampioen. Ik hoop dat het ook wat impact zal hebben, want ik zag best wel wat reacties van mensen, ook andere atleten op zijn post, die zoiets hadden van, ja, groot gelijk.
Ja, en ook bij ons werd er heel veel op gereageerd. En ik denk, kijk, hij is ook niet achterlijk. Ik denk dat hij er een best wel slim moment voor kiest, want ik schreef het ook al op. Het is natuurlijk, hij zegt dit in een tijd waarin er steeds meer te doen is om die uitzendrechten. Kijk naar de PTO, die draait daar volledig om. Die zetten daar volledig op in. Ik las ook laatst weer een interview met Sam, die dan zei van, ja, het is allemaal leuk om livestreams te hebben van onze wedstrijden. Maar we vinden daar, we geven daarmee toegang tot de mensen die toch al triathlon kijken. We groeien daar niet mee. Dus als we willen groeien, dan moeten we de wedstrijden uitzenden op de, echt op de grote tv-zenders. Eurosport, wat ze nu dan doen, noem maar op. Daar wordt voor betaald natuurlijk uiteindelijk.
Ja.
Kijk, en we moeten ook eerlijk zijn. Het is natuurlijk ook een beetje makkelijk gezegd, hè. Ik snap wel dat je als atleet graag wil dat iedereen gratis naar je prestaties kan kijken. Want dat maakt het interessant voor sponsors, voor die atleten. Maar ergens moet ook gewoon geld verdiend worden, Hans. Ja. En dat zit hem op dit moment wel, zeker voor een World Triathlon, in. Onder andere die inkomsten die ze hebben met Triathlon Live.
Ja.
Ze kunnen niet alles gratis aanbieden.
Nee. Inderdaad.
En laten we eerlijk zijn, je betaalt een paar tientjes, Hans.
Ja, daarom. Het is niet veel, maar het is wel een drempel. En als je de sport echt groot wil maken, ja, dan dit zou gewoon op nationale tv moeten zitten, bij wijze van spreken. Wat het vroeger ook was, hè. Want,
ja, maar Hans, kijk naar voetbal. Kijk naar Formule 1. Ik weet niet hoe dat in België is, maar wij betalen er in Nederland goed geld voor.
Ja, maar ja, dat is ook wel omdat er miljoenen kijkers voor zijn.
Ja, dat snap ik. Maar daarmee geef ik maar wel aan dat je niet per se gratis sport hoeft aan te bieden als je groot wil zijn. Want de grootste sporten worden al, daar wordt al voor betaald.
Ja.
Het is een beetje de vraag
Het is een lastige. Maar ik denk, je moet eerst die status bereiken voordat je dat geld kan gaan. En daar zijn we nog
niet met Nederland. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, goed, het is wel mooi dat het zich ervoor uitspreekt. Ik denk niet dat het heel veel effect gaat hebben. Maar goed, ik denk dat, wat we zeggen. Het is goed als er in ieder geval over nagedacht wordt. Mm-hmm. Okay, daardoor gaan we naar Hamburg.
Yes.
Want dat was natuurlijk een dagje later. Het Europees kampioenschap. En kijk, één van de favorieten wint. Zo kunnen we wel, dat kunnen we wel stellen. Niet de grootste favoriet. Ik denk dat we dat ook kunnen stellen. Maar het was wel een hele mooie overwinning. Nog voor de Noorse. Solveig Lofset, die pakt hem. Nadat ze natuurlijk vorig jaar wereldkampioen werd, toch verrassend op Kona. Ja, en toen kreeg ze natuurlijk ook best wel een hele bakje kritiek over zich heen. Hè? In de zin van, er werd best wel getwijfeld aan de waarde van haar wereldtitel. Omdat Taylor Nip in de slotfase uitstapte en ook Lucy Charles daarna.
Ja.
Ze heeft natuurlijk afgelopen maand heeft ze al wel Texas op de naam geschreven. Iets wat zeker welkom was, omdat ze daarmee liet zien van, hey jongens, let op. Ik ben echt wel gewoon van wereldklasse.
Ja.
En ik denk dat dit natuurlijk een hele fijne bevestiging is voor... Nou ja, kijk, zij zal het zelf wel geweten hebben. Maar voor de buitenwacht is dit natuurlijk top om te zien.
Ja, nee, dat klopt. Dat is... Ik reken haar al langer bij de favorieten. Heb dat ook gezegd in aanloop naar Ironman Texas. Dus ik vond het minder verrassend. Ik vond wel de manier waarop dat ze uiteindelijk gewonnen heeft... Ja, dat was dan wel verrassend. Want als je kijkt wat er allemaal gebeurde in die wedstrijd, dat was best wel wat.
Ja, dat was best wel wat. Het was ook een wonder dat ze geen lekke band kregen.
Ja, ook al. Daar moeten we het zo over hebben. Maar ik denk eerst Nederlandse kudos, Tim. Want Lotte Willems heeft eigenlijk... Die leek even op weg naar een stunt van formaat in Hamburg.
Ja, leek zeker op. Nou ja, aan de andere kant... Echt een stunt zou ik het ook weer niet vinden, Hans. In die zin dat ik Lotte eigenlijk altijd wel tot serieuze kanshebbers... kijk, favoriet, topfavoriet, zeker niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel iemand bij zo'n wedstrijd... Kijk, ze heeft echt grote wedstrijden gewonnen, hè? Onderschat dat niet. En ook, wat was ze toen in Nice? Volgens mij top 10 en anders werd ze 12e. Dat zal ik zo direct als jij aan het woord bent gelijk even opzoeken. Maar zij is natuurlijk echt van serieus...
Ik ben hier al aan het kijken
voor je. Oké, nou top, want zij was daar ook echt top. En dus... Ik hou altijd rekening met Lotte. Het was mooi om te zien dat ze nu weer een keer als eerste uit het water kwam. Daar staat ze natuurlijk onbekend. Maar dat lukte de afgelopen wedstrijden wat minder goed. Nou, nu zat ze er gelijk goed bij. Vervolgens op de fiets heel sterk. Maar toen dacht ik al wel, met het lopen gaat het natuurlijk lastig worden. Want dan weet je, die vrouwen achter haar, dat zijn de betere lopers. Lotte moet het vooral hebben van dat zwemmen en dat fietsen.
Ja, ja.
En dan is ze eigenlijk tijdens het lopen heel solide, maar geen... Ja, hoe zeg je dat? Buitensporig wereldtalent, zeg maar.
Nee, want ze is net niet onder de 3 uur gedoken. Ze was overigens 8e op het WK in die zin.
8e, ja, zie je, precies. Top 10 inderdaad. Dus echt heel goed natuurlijk. Maar ja, dan weet je ook, ja, als die op een goede dag, dan kan ze je natuurlijk gewoon een podium pakken. Maar goed, uiteindelijk zakt ze dan terug naar een...
Maar ze zit al een hele tijd aan de leiding, je fietst ook, hè? En dan kwam de stoomtrein Marjolein Piaget voorbij.
Nee, ze heeft eigenlijk niet echt aan de leiding gereden. Want er was natuurlijk, Holly Lawrence. En toen kwam Pierre al voorbij op het moment dat Lotte Wilms daar was aangesloten. Dus ze heeft nooit solo aan de leiding gereden.
In Amsterdam, ik heb Holly Lawrence gewoon helemaal gemist. Die is niet gefinished, denk ik.
Nee, die is uiteindelijk uitgestapt.
Die is dan weer uit de app verdwenen, daarom. Dus ik zat, want ik ben de app aan het volgen geweest en ik zag Lotte Wilms aan kop hangen.
Ja, nee, dat klopt. Nee, maar Holly Lawrence, die kwam tegelijk met Lotte uit het water. En die ging op de fiets. Die reed eigenlijk 30, 40 seconden voor Lotte.
Ja, ja.
En toen kwam Marjolein Pierret voorbij. En die heeft uiteindelijk natuurlijk het hele fietsonderdeel hard gemaakt.
Ja.
Maar met het
fietsen. Solveig Lofset eraan kwam, hè? Want dat was ook wel...
Ja, en er waren natuurlijk 2 dingen die daarop vielen. Solveig die inderdaad in de slotfase heel veel minuten goed maakte. En uiteindelijk tot 37 seconden nadoede. En... Ja, kunnen we een beetje spreken van een off day op de fiets, Hans, voor Laura Philip, denk ik, hè? 9 minuten.
Ja, maar ja, nog altijd de 7e fietstijd. Dus het is niet dat, dat ze heel erg slecht was. Gewoon, ja, ik denk... Ja, ik weet niet waar dat in zit, want als je ziet hoe hard dat ze nadien dan nog loopt, ik denk gewoon dat Marjolein Pierret de fietsrit van haar leven heeft gedaan. En dan zit je met een Solveig Lofset die dat kan, dat weten we. En een Katrine Grasbol Christensen die dat ook kan.
Die was goed ook, hè?
Ja, daar geniet ik ook wel van. Echt, Katrine, als je me hoort, ga eens wat extra zwemlessen pakken. Echt, ze verliest 10 minuten. En als je dat eraf telt, dan wordt ze dik winnares. En het is echt, ik ben sinds Almere 2024 was dat zeker?
Denk ik.
Dat ze derde werd, 2023 of 2024. Ik weet het niet meer van buiten. Ik ben hier snel even aan het kijken. 2023. 2023, ja. Vanaf dat moment was ik eigenlijk instant fan. Ze is ook echt, ik vind het een superleuke atlete. En ze gaat er ook altijd keihard voor. En ze zegt ook altijd gewoon met al glimlach van ja, ik hou ervan om te chasen. Ik vind dat leuk om iedereen op te rapen en dan zo ver mogelijk vooraan te geraken. Alleen als je 10 minuten verliest in het zwemmen, zat een zwemtijd van een uur in Hamburg. Ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd.
Nee, eigenlijk zou je dan de proflicentie af moeten pakken.
Ja, want als je kijkt, ik ben even naar terugkijken geweest. Ze was tweede in Ironman Zuid-Afrika, 1 uur 02 gezwommen. In Hawaii vorig jaar, waar ze 11e werd, 1 uur 01 gezwommen. Ja. Zuid-Afrika dat jaar, 1 uur 07 gezwommen. Zou je ook in het kijken, heeft zij... Oh, in Nice op het WK heeft ze 57-51 gezwommen. Dus ze is er wel al eens in geslaagd van onder het uur te duiken. Ironman Zuid-Afrika is ook 55.
Zij verpest eigenlijk de wedstrijden inderdaad tijdens dat zwemmen. Want op de fiets en het lopen is ze echt heel sterk.
Ja.
En nou ja, race uiteindelijk nu naar een hele indrukwekkende derde plaats. Maar Laura Philip dus op de fiets gewoon niet heel erg sterk. In ieder geval minder sterk dan ik van haar verwacht had ook. Ja. Maar vervolgens gaat Solveig Lofset dan heel steady aan die marathon van start. En die houdt het ook eigenlijk heel lang vol. 30, 35 kilometer dat ze totaal geen verval heeft. Maar Laura Philip, die had in het achterveld... achterveld, kijk, ze lag nog steeds iets van de top 6 of zo. Maar die zette even de buitenboordmotor aan en die begon iedereen op te pakken. En die liep zo ontzettend hard en goed. Toen dacht ik van, oké, ze had niet per se de beste fietsbenen. Ze heeft uitstekende loopbenen. Maar echt spannend werd het niet meer, hè Hans? Het gat was net te groot.
Ja, het was net te groot. Hoewel, halfweg was het nog ruim 6 minuten. Toen dacht ik ook van, het is binnen voor Solveig Lofset. En dan zie je toch wel weer in die laatste kilometers in de trekker van, ja, wat was het er nog? 1,5 minuut of zoiets. En het ging echt wel naar de minuut. Dus dan uiteindelijk is het verschil een minuut 18 geworden aan de finish. Het had niet veel langer mee moeten duren. Of ze had eraan gehangen, denk ik, Solveig Lofset.
Ja.
Dus ja, best wel indrukwekkend van Laura Philip. Nu, ze houdt er wel van hard te lopen. Hè. Vorig jaar 2 uur 38 in Hamburg, nu 2 uur 42. Ja. Ze laat wel zien dat ze wel weer helemaal terug is. Hè. Want eigenlijk had ik ook wel wat vraagtekens bij hoe goed is Laura Philip op dit moment. En ja, dat laat ze nu wel zien van dat zij wel een van de dames is om rekening mee te houden voor volgend seizoen. Want bij die derde plaats, bij de Ironman 70.3 en in Aix-en-Provence, ik denk dat we toen nog zelfs letterlijk hebben gezegd van ja, verplicht haar status haar er niet toe om daar eigenlijk beter te doen dan een derde plaats. Dus,
Ja, eens. Nou, het was in ieder geval, ik heb hem live gekeken, jij kon dat natuurlijk niet doen, maar het was wel ook echt ik heb er wel echt van genoten. En het was een zware wedstrijd, ook de weersomstandigheden waren best wel pittig. Het was vrij fris, er stond zeker gedurende de dag vorderde steeds meer wind, af en toe een buitje. Dus het was echt bijna typisch Nederlands/Belgisch weer. Dus dat was dat maakte het niet makkelijk voor iedereen. Ik heb echt wel genoten van de strijd. En het was ook gewoon een hele rare wedstrijd, Hans. Want al tijdens de wedstrijd kwam er heel gek nieuws naar buiten. En dat heeft uiteindelijk een aantal profatleten geraakt. Maar ook vooral agegroupers.
Ja.
Want er is een stuk geweest waar heel veel metaal en glassplinters op het parcours gevonden zijn.
Mm-hmm.
Nou, dan zou je denken, oké, ja, er kan iets geks gebeurd zijn, ongeluk of een auto, weet ik veel wat. Maar het is vorig jaar ook al gebeurd. En er lagen er zoveel, dat er uiteindelijk over een strook, want ik heb een paar atleten gesproken die ook daar gereisd hebben, en er was gewoon een strook van 18 kilometer lang, waar uiteindelijk 300 tot 400 atleten hun banden aan het plakken waren, constant, Hans.
Ja.
En zelfs de lokale bevolking is gekomen helpen met warme dekens en thee voor de atleten die daar allemaal stonden. Banden hebben ze helpen plakken. Dus laat de jury het niet zien, want dan, hè, dan wordt het uitslagenlijst gehaald.
Ja.
Maar gek, hè, Hans. Dit. Kijk, het is niet nieuw, hè. We hebben dit vaker bij wedstrijden gezien. Ook in Almere gebeurt het wel eens.
Maar dit was wel heel opvallend dat het zoveel mensen getroffen heeft. Hè, want er was sprake van 300-400 slachtoffers, zeg maar. Ik hoorde ook van België die daar ter plaatse waren, van dat ze echt heel veel mensen langs de kant hebben zien staan die banden aan het vervangen waren. Dat is echt... hoe haal je het in je hoofd?
Ja, en wat moeten we er ook meer over zeggen? Hè? Want Hans, we kunnen nu alle open deuren intrappen. Ja. Maar als je dit doet, ben je gewoon echt ziek in je hoofd.
Ja, klopt. Want, echt waar.
En weet je waar ik voor vrees? Want iemand... Kijk, ik had dit eigenlijk al bedacht voordat ik de reacties zag. Iemand schreef dat bij ons uiteindelijk eronder. En ik ben het er heel eerlijk gezegd totaal mee eens. Ik vrees een beetje dat hoe meer wij erover schrijven en andere media en hoe meer erover gesproken wordt, diegene die kikt daarop. Dus die gaat het alleen maar vaker doen natuurlijk.
Ja.
Maar ja, je moet het ook brengen.
Nee, het rare vind ik eraan hier, want je zou kunnen denken, zeker omdat het op zo'n grote schaal was. Weet je ziet wel meer en meer protestacties. Hè? Mensen die sport misbruiken. Je hebt die climate activists gehad. Die dan grote wielerrondes bijvoorbeeld gaan kapen door daar acties uit te voeren, renners in gevaar te brengen. Maar dat is een protest, dat is om aandacht te vestigen op iets. Hier is er geen boodschap achter. En dat maakt het nog eens dubbel zo erg misschien zelfs.
Er wordt natuurlijk...
Wat is de motivatie hier? Want je kan misschien niet eens zijn van dat wegen afgesloten zijn en dergelijke.
Ja, want daarover wordt natuurlijk gespeculeerd. Want er wordt gezegd van er is natuurlijk best wel veel protest vanuit een aantal lokale bewoners daar die helemaal klaar zijn met alle wegafzettingen rondom Ironman Hamburg. Vanuit die motivatie zou het dus gedaan kunnen zijn. Want de politie onderzoekt het nu ook. Maar goed, dat zou dus de achterliggende gedachte kunnen zijn.
Ja. Dat is ook iets wat in mijn hoofd opkomt. Ja, wordt leuk als we dan volgend jaar de Grand Final van de WTCS krijgen. Dan is het er een week lang, dat feest.
Er zijn wel iets minder wegen natuurlijk, want het is minder lang parcours.
Het centrum zijn, terwijl je Hamburg wel beschouwt als echt wel een triathlonstad, want dat is de wedstrijd met denk ik het grootste publiek binnen de World Triathlon Championship Series. Daar staan ze al jaren voor bekend. De bruggen die volstaan met rijen supporters en dergelijke. Dus je zou het net in Hamburg niet verwachten dat dit gebeurt.
Nee, het is een beetje hetzelfde als Tri Amsterdam, hè, Hans, want daar was het ook druk.
God, wat was dat, jongen? Echt,
maar ik wil nog één ding...
Was er niet, want ik denk dat ik je niet gevonden had. Het was echt... als ik even een sanitaire pauze inlaste, dan was ik een half uur onderweg om terug te geraken door een massa mensen. Want... Ja, eerlijk is eerlijk, het finishterrein was een stukje kleiner dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de werken die rond het park worden uitgevoerd. Ik kwam er ook toe, Tim, en ik verwonderde mij erover hoe hard de site daar alweer op een jaar tijd veranderd is. Dat wordt gebouwd tegen een tempo dat is niet bij te houden. Allemaal van die hippe, mooie, moderne appartementen appartementen die voor 7 cijfers gaan in plaats van 6, wil kopen. Dus ik had al wel zoiets van, wow, de omgeving is hier wel wat aan het veranderen. Waar je vroeger wat meer zicht had op het parcours, wordt dat net iets minder. Maar het blijft wel vet om dat dan in Amsterdam een wedstrijd te hebben. Maar er was gewoon echt superveel publiek. Ik zag het 's ochtends al bij de start. En ik heb mij gewoon een hele dag super geamuseerd, omdat ik heb constant rijen volk gehad aan de finish. Ja, dat is goud voor een speaker. Dus het was echt een fantastische wedstrijd.
Maar dit was echt on-Nederlands, Hans. Want kijk, dit zijn natuurlijk ook een beetje de inkoppertjes. Maar als je het niet gezien hebt als luisteraar, check echt eventjes de foto's die op de Facebook en Instagram en zo van Triart staan. Ik zag die foto's van het finishterrein. Nou, dat was echt gewoon alsof er een concert met de grootste sterren vanuit Amerika plaatsvond. Dat was echt bizar. Maar het is niet alleen die wedstrijd. Want wij hadden natuurlijk afgelopen donderdag hadden we ook die parcoursverkenning, hè, met Triart en Triart zelf georganiseerd. Dus de triathlonwinkel Triart en Triart Series. We stonden daar gewoon met ruim 80 man, Hans. En er was onweer voorspeld. Dus dan weet je al, als dat zo is, dan haken er natuurlijk uiteindelijk best wel veel mensen af. ja, Hans, ik heb nog nooit zo'n drukke parcoursverkenning gezien. En allemaal mensen die in heel veel gevallen nog niet eens zo heel veel ervaring hadden met triathlon. Mm-hmm. Maar nu in Tri-Amsterdam hun eerste wedstrijd gingen doen. Of dan, ja, natuurlijk waren er ook gewoon een paar ervaren toppers bij. Maar ja, dat is bizar, Hans. Dat is echt vet hoor, om te zien.
Ja, ja, ik vond het ook. Ja, ja, het was mooi. Ik heb ook bij de start lekker wat sfeer gemaakt en ook gevraagd van wie de first-timers waren. En gingen heel veel handen de hoogte in. Dus het is echt wel een ding. Dat heeft ook wel zijn weerslag een beetje, want daar heb ik dan ook wel, daar hebben we het eerder al een paar keer over gehad. Maar Amsterdam is ook een vlakke wedstrijd. En oké, okay, je rijdt wel Amsterdam buiten en dan rij je richting, wat is het, de Vinkeveense Plas, zowat. En daar, vlak daarvoor ligt eigenlijk het keerpunt. En daar heeft de wind wel wat spel, maar voor de rest is het een vlakke race. Mooi zwemmen ook in de Amstel. En weet je, het is echt wel een wedstrijd waarvan je zegt van, als je daarvoor goed getraind bent, moet je die zeker onder de 7 uur kunnen afwerken. En dan zijn er toch nog redelijk wat atleten die daar meer dan 7 uur en bijna 8 uur over doen. Dus je merkt ook wel aan dat niveau dat wel wat first-timers zijn. Maar goed, we hebben ze met evenveel plezier en evenveel sfeer binnengehaald. En dat was wel het mooie eraan. Alleen ja, jammer dat ik dus niet Tim Moria heb kunnen binnenhalen. Maar ik heb wel een waardige vervanger gehad, Tim, vanuit de Triathlon Praat podcast. Heeft niemand minder dan Robin de Vries de eer hoog gehouden. Dus hij heeft een mooie finish gedaan. En ik denk dat hij... Ik vond een goede wedstrijd van hem. Ik denk dat hij het deze keer met me eens was. Want hij kan nog wel eens kritisch op zichzelf zijn.
Ja, en hij was je dankbaar, zag ik. Hè? Hij vond het leuk om je even langs de speaker weer als speaker daar te zien, dus dat was tof. Maar leuk dat...
Overigens weer heel veel mensen die naar mij toe kwamen, ook bij de start en aan de finish, als luisteraar van de Triathlon Praat podcast. Dus dat was ook wel tof. Wat bekende gezichten, maar ook gewoon mensen die ik nog nooit gezien had en die er ook afkwamen van, hey, ik luister. Dus dat is wel tof. Ja.
Leuk. Nou, en we hadden natuurlijk ook een soort van bekende Nederlander aan de start, hè? Mickey Caters. Ja. Nederlands recordhouder op de marathon. Sorry, niet Nederlands recordhouder, maar Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ja.
In die Wings for Life World Run, waar ze 68 kilometer.
Ja, zoiets, 62 of 68, wereldrecord in ieder geval.
Voor de pacercar uitbleef, dus maar het was ook fantastisch.
Maar fietsen kan ze niet, Hans, want ze is over de kop gegaan.
Ja, ja. Maar wel doorgegaan.
Ja,
dus, ja, want ik heb haar aan de microfoon gekregen en... Ik vond dat ze er eigenlijk nog redelijk fris uitzag. Haar reactie was ook gewoon echt heel, heel vlot en enthousiast. Ik heb haar ook genoemd. Ik zei, ja, jij bent het fenomeen van 2026. Dat kunnen we niet rond. Als we één sporter op dit moment moeten aanduiden, waar het in de headlines al een paar keer is over gegaan, dan is zij het. En nu weer, want ja, dan doet ze haar eerste triathlon, meteen een halve. En dan doet ze eigenlijk best nog wel een goeie. Hoewel dat ze na 20 kilometer over de kop is gegaan en best wel wat pijn had aan de knie, ook in het lopen. Maar wel op karakter doorgezet. En ik zeg het, ik vond dat ze er vrij fris uitzag aan de finish en ze genoot wel van die eerste finish. Er komt nog een wedstrijd aan.
Nice.
Ja, inderdaad.
70.3 Nice. Maar kijk Hans, ik ga nu iets zeggen wat me misschien niet al te geliefd maakt, maar ik vind wel dat we het gewoon eerlijk moeten zeggen. En het is ook iets wat best wel online leeft. Je ziet veel reacties daarover. En ik ben het daar eerlijk gezegd totaal mee eens. Ik vind het eigenlijk gekke werk dat ze dit doet.
Ja.
Het is een atlete die best wel kort geleden is begonnen aan de marathonavonturen. Ze is begonnen als gewoon recreant. Leek heel snel talent te hebben. En is dus dit jaar voor het eerst Nederlands kampioen geworden. Ook natuurlijk omdat de grote topfavoriet zwanger thuis zat en niet meedeed. Maar goed, oké. Ze wint echt indrukwekkend wat ze op de marathon laat zien. Maar ze loopt vervolgens dan inderdaad die Wings for Life runs. Ze deed geloof ik 2 weken na Rotterdam of 3 weken daarna won ze nog een marathon in Canada. En ondertussen is ze ook nog stewardess.
Ja.
En dan gaat ze nu ook nog een triathlon doen.
Ja.
Ja, Hans, hoe maak je je lichaam op een gegeven moment kapot? En ik snap wel dat je... ik snap het, hè, vanuit enthousiasme. En dat is hartstikke tof. Maar als je dan echt als profatleet nu met die marathon bezig bent, dan denk ik, ja, dan moet je ook wel keuzes gaan maken.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ben ik het ook.
En dan gaat ze nu, weet je wel, ze gaat ook, want ze schreef dan ook, hinkelend, hè, probeerde ze nu naar de finish te komen.
Ja.
Ik geloof dat ze 1 uur 55 over die halve marathon deed. Ja, Hans, dat is gestoord eigenlijk. Moet ze gewoon uitstappen dan. Je bent, weet je, je wil profatleet zijn of niet, hè?
Ja, maar dat is, ik denk dat dat niet in haar karakter zit. En natuurlijk ook, want dat heeft ze ook nog gezegd, ze deed het voor Kika. Ja. En er zat best wel wat bekijks ook. Ik bedoel, iedereen wist dat ze meedeed. Dus ze heeft ook heel veel aanmoedigingen gekregen onderweg. Om dan op dat moment te stoppen, dat is een moeilijke. Dus dat snap
het geld is al opgehaald, hè, Hans? Het geld is al wel opgehaald. Kijk, ik begrijp het, hè? Dus begrijp mij niet verkeerd. Ja. Ik snap de motivatie. En ik vind het bewonderenswaardig dat ze het doet. En ik vind het ook bewonderenswaardig dat ze zich überhaupt al inzet vanuit haar positie voor Kika. Heeft ook echt de afgelopen jaren al heel veel geld daarvoor opgehaald. Dus dat is echt tof. Maar in dit geval, kijk, dat geld is al opgehaald. Het maakt niet uit of ze nog naar de finish komt of niet. Dat geld is al opgehaald. Ik denk dan bij mezelf, wees verstandig. Kies voor jezelf. Want je wil over een paar weken of een paar maanden, weet ik veel wat, wil je weer in het eliteveld meedoen bij een grote marathon. En dan kun je nu wel een beetje tegen beter weten in, met de angst, hè, met het gevaar voor meer schade doorlopen. Maar wie is daarmee geholpen dan, hè?
Ja, misschien had ze die squadrat tegel nog niet van het park in Amsterdam.
Ja, wie weet. Maar we moeten ook niet te kritisch zijn misschien, toch?
Nee, ja, weet je, ik snap haar dat ze doorzet, maar gezien het hey, ik, misschien zit ze nog niet mentaal voldoende in dat pro-lijf, zeg maar. Dan, want dat is toch ook wel een etiket wat je krijgt, maar als je komt van, ik vind het leuk en ik vind het allemaal tof om te doen en ik wil hier overal van genieten, is het natuurlijk ook moeilijker om te zeggen van, nou, nu ga ik leven als een pro en enkel me op één discipline richten. Dus ik kan me er ook wel ergens iets bij voorstellen dat mentaal nog niet helemaal 100% marathon is voor haar.
En dat genieten heeft ze ook echt gedaan, hè? Want ik zag foto's heel veel vooraf, tijdens en na afloop. En je ziet alleen maar de voor haar eigenlijk ook totaal iconische grijns op de gezicht. Ja, het is echt, ze heeft genoten als een kind in een snoepwinkel.
Nee, klopt. Ik zeg het, en het zag er eigenlijk allemaal best, buiten dan die valpartij, zag het er best wel goed uit. Het was,
ja, zeker.
Het was een mooi debuut. Dus op dat vlak, ja, was het mooi dat zij erbij was. Langs de andere kant miste ik, maar ik denk dat ik die opmerking vorig jaar ook al een keer gemaakt heb, maar ik miste wel wat grote namen. En dan verwacht ik niet dat hier een Menno Koolhaas of een Tristan Olij of een Jurie Keulen bijvoorbeeld of een Nick Heldoorn aan de start komt. Maar daaronder is er toch ook nog wel een sterk nationaal niveau in Nederland. En je hebt niet zo heel veel halve triathlons. En zeker al niet met deze omvang qua volk en qua beleving. Zwemmen in de Amstel, fietsen in de rand van Amsterdam. En dan ook nog eens. Je zit natuurlijk niet door de binnenstad te lopen, maar je zit er net tegenaan in een hele leuke buurt. En dan denk je van, waar zitten ze?
Ja, maar ik denk dat het antwoord misschien makkelijker is dan je nu denkt. Maar volgende week, Hans, Nederlands kampioenschap, middenafstand in Weert.
Ja.
Dus het zou zomaar kunnen dat een beetje meespeelt.
Ja, kalender. Ja, dat snap ik. Langs de andere kant zou dit nog misschien een goede prikkel geweest zijn en nog een extra. Ja goed. Dat,
ja, je weet dat
moeten toch, ze zelf weten. Dus die rekening kan ik niet voor hen maken, maar ik vond het wel jammer. Dat is eigenlijk het enige aspect wat er aan de wedstrijd mist. Langs de andere kant, het publiek in Amsterdam maakt er niks uit. En ze vieren even hard. En er worden een keer kansen geboden aan wat meer verrassende namen, dat moeten we ook wel zeggen.
Ja, en laten we ook eerlijk zijn. Nog steeds hele mooie overwinningen voor Gijs van Mierlo en Steffi Humensiga. Ja. Dus wat dat betreft.
Dat was een mooie battle tussen Steffi en tussen onze Johanna Verkamme. Die dat is een ex-zwemster, dus die ging in het zwemmen heel hard. En dan heeft ze ook nog wel een tijd aan de leiding gehangen, maar met die rolling start was dat niet altijd even duidelijk. Het tweede deel van de halve marathon heeft Steffi echt wel een stuk beter gelopen dan Johanna. Maar zij is clubkampioen geworden, want het Iron Team van Mechelen, haar club, die waren daar met meer dan 20 atleten. Dus dat was ook wel leuk voor mij om dan wat bekende gezichten te zien. Dus goed gedaan van ITM Mechelen, dat ze daar met zoveel volk waren. Dus de Belgen die nu luisteren, als je volgend jaar nog een leuke halve triathlon zoekt die niet te ver van huis is, echt Amsterdam, niet over twijfelen.
Ja, nou, dat gezegd hebben, dan wil ik je nog heel even kort terug meenemen naar Hamburg. Want ik vind het wel, kijk, daar hoef ik het niet lang over te hebben, maar ik vind het wel zeker de moeite waard om toch nog even gezegd te hebben. En ik zie het artikel ineens voorbij komen, namelijk wat ik online heb staan. Wij hadden namelijk daar ook een heel groot Nederlands succes in de vorm van Michelle Simons, die snelste overal aidsgroeper werd.
Yes.
En nogmaals, hoeft daar nu niet heel lang
over. Zo'n beetje.
Nee, niet zo'n beetje inderdaad. Ze won gewoon met, wat is het, een minuutje of 40, denk ik. Even kijken, want ze finisht in 9 uur 8 en de nummer 2 komt in 9 uur 42. Dus dat is heel snel gerekend 34 minuten. ja, dat is echt wel knap. En nou, altijd lekker. Want zo vaak winnen Nederlands en Belgen niet een overal eetgroepwedstrijd. En zeker niet zo'n grote, toch?
Nee, inderdaad. Ik ben ook nog even gaan kijken. En eigenlijk mag je dat niet doen, hè, want het is een aparte wedstrijd. Maar met haar eindtijd van 9:08 had ze bij de pro's ook nog wel een mooi resultaat behaald. Want dan was ze in principe... Wacht, hè, ik ben hier even aan het terugkijken. Ik dacht net top 15 of net daarbuiten.
Ja, je zegt ook al een beetje terecht. Dat mag
17e plek zou het geweest zijn als ze die tijd bij de pro's had neergezet. Natuurlijk heel andere race, hè, dus je kan dat nooit vergelijken. Maar het geeft wel aan van dat dit eentje is om in de gaten te houden. Ja. En nu we het daar toch over hebben, Tim, want dat vond ik dan ook een opvallende. Bij de mannen agegroepers won een Duitser, Martin Kodewits. En die deed dat onder de 8 uur. Ja, en dat vond ik ook wel weer een opvallende. Een keer een agegroeper die gewoon sub 8 gaat, dat is dan ook wel weer, wat was dat, 7:59 geloof ik. Dus dat is ook bizar. Dat is, het niveau ligt zo hoog tegenwoordig, dat is echt niet meer bij te houden.
Bizar. Wie gaat er winnen, Hans, donderdag? Wordt het Mexico, de openingswedstrijd van de WK?
Ik ben er nog niet heel hard mee bezig. Ik heb nog wel een stukje van de tweede helft zaterdag van de Belgen bekeken tegen Tunesië. Daar kreeg ik wel wat vertrouwen door. Dus ik ga volgende week ook wel met vrienden kijken en een lekkere pint erbij drinken. Maar voor de rest, ja, is het...
Jij bent niet een allergrootste voetbalfan, hè?
Nee, daarom. Dus
Maar een WK is toch altijd leuk, toch?
Ik vind de wereldbeker, dat heeft dan wel wat. En dan komt iedereen een beetje samen. Dus dat vind ik dan ook altijd wel tof. Maar ik kijk vooral uit, denk ik, naar de wat is het? Ja, de play-off, de 16e. De 16e finale zeker.
De volgende ronde.
Maar die voorrondes met al die kleine landen, weet je, op zich is toch wel leuk. En ik denk dat jullie ook wel fun gaan hebben met een Curaçao die voor het eerst op de World Cup staan. Maar je weet dat die drie wedstrijden komen spelen, bij wijze van spreken, en dan mogen die naar huis toe. Dus dat is...
Maar er kan veel gebeuren op zo'n WK.
Er kan veel gebeuren, inderdaad. En ik wens er al het beste toe, want ik ga... Ja, Curaçao, dat vind ik dan ook wel weer leuk om te volgen. Dus ik ga ook wel af en toe wat meepikken, maar ik ga niet echt de hele tijd zitten kijken. Er is genoeg triathlon om te volgen.
Dat is zeker waar, maar ik zou wel blij zijn als Nederland überhaupt een keer een wedstrijdje wint, eerlijk gezegd.
Ja.
Nou, ik denk, we zijn er een beetje doorheen, Hans, of heb je nog een dingetje?
Toch, want we gingen er heel snel overheen in het begin van de aflevering, omdat we natuurlijk veel internationale wedstrijden hadden. Nu, dit is eigenlijk ook een internationale wedstrijd, maar we hadden de feesteditie, de 10e editie van de Xterra Belgium, op de Citadel in Namen. Alleen, en dat is wel het jammere eraan, die wedstrijd zit niet meer in het World Cup circuit van Xterra. En dan zijn er toch een hoop grote namen die ontbreken. Uiteindelijk Nicolas Duret, de Fransman, gewonnen. Daarachter Belgisch feestje. Het was ook BK, dus Sébastien Carabin, Belgisch kampioen geworden voor Ben Vivey en Lucas Maas. Dus Belgen op 2, 3 en 4. En dan was dat een beetje zuur dat Nicolas Duret in het lopen het sterkste was, want het was eigenlijk superspannend na het fietsen. Bij de vrouwen nog even vermelden dat Carrie-Anne Upham heeft gewonnen. Dat waren echt enorme verschillen bij de dames. Lydia Dent was er overigens tweede. Best wel een bekende naam op de wat meer heuvelachtige long-distance triathlons. Dus ja, jammer eigenlijk dat die Xterra die verdient eigenlijk wel een beter niveau. Dat was wat ik er eigenlijk bij wou zeggen.
Ik vind het een goed punt dat je aansnijdt, want we hadden het net dan natuurlijk over die... Nou ja, T100, een paar onbekendere namen. Supertrui, wat in onze beleving heel veel minder leeft. Ik heb dat ook een beetje bij de Xterra eerder gezegd.
Ja, Xterra lijkt me een klein beetje ook... Die World Cup, dat ziet er allemaal wel mooi uit. Ze doen er heel veel goede dingen in wat social media betreft. Goede persberichten ook, dus ze maken er wel werk van.
Hans, die persberichten, ik vind dat bizar wat je krijgt. Kijk, ik moet zeggen, ik kan het alleen maar aanmoedigen dat hoe meer informatie je krijgt, hoe fijner. Maar dit zijn, Hans, dit zijn verdomme, wat ze sturen, dat is nog langer dan mijn profielwerkstuk op school, joh. Dat is echt, dat zijn godverdomme 80 pagina's.
Ja, maar ik zeg het, ze maken er echt wel werk van. Dus het, op zich doen ze dat heel, heel, heel professioneel, alleen het slaat niet aan. Dat is, En ik denk dat ze er ook wel een beetje onder te lijden hebben van dat het een Frans feestje is geworden de afgelopen jaren. Met te veel dezelfde namen die er altijd vooraan bij komen. Dus ja, dat is denk ik, ja, en plus het spreekt veel minder aan in een periode waarin dat je Ironman Pro series hebt, ja, en andere, ja, wedstrijden, ja. Want op zich ook over voor in namen bijvoorbeeld Lucas Gounet, 10e plaats gepakt, dus ook nog wel een Nederlander die het vrij behoorlijk heeft gedaan. En ik dacht, bij de dames zat er ook nog een Nederlandse top 10 had, ik ben het hier even aan terug, ja, Melissa de Bruin Rox. Ik ken haar wat minder. Misschien zegt dat jou wat meer, maar die is 5e geworden bij de elite. Okay. Dus maar ja, dat gaat niet een absoluut topveld. En de achterstand was heel groot op de winnares. Ja. Maar toch wel, ja, mooi voor Melissa dat ze daar een 5e plaats pakt.
Ja, zeker. Want laten we heel eerlijk zijn. Als je een 5e plaats extern achter je naam hebt, ja, dat spreekt toch aan, toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Dus,
Hebben we de extern ook afgevinkt. Gaan we door naar volgend weekend, Hans. Want je zei het al, kijk, we kunnen dat WK voetbal wel gaan volgen. Maar dit weekend is er ook weer meer dan genoeg te vinden. Dan ga ik even de kalender erbij pakken. Want in Nederland hebben we sowieso, we hebben geld op. Oud-Gastel, natuurlijk ook een iconisch wedstrijdje.
Ja.
We hebben het NK middenafstand dus in Weert. En we hebben, dat Europese kampioenschap, hè, in Tarragona in Spanje. Ja. En dan hebben we Ironman Cairns, Ironman Oostenrijk, Ironman 70.3 Pennsylvania. En de World Triathlon Cup in Huatulco. Dus, ja. En dan wat hebben we in België?
Hasselt, waar ik aan de microfoon sta. En ik denk dat het is qua wedstrijd. Ik ga heel even snel kijken voor ik rare dingen zeg hier.
Ja, op vergeet geen wedstrijd, anders dan krijgen we
boel. Ja, want anders dan krijgen we boel. Dus dat ik ben hier even aan het kijken in de lijst.
Terwijl jij kijkt, ga ik even
nog... Hasselt is over een paar weken. Ja, Hasselt is op 28 juni. Het is de 100 triathlon van Willebroek. De Iron Bikes 100 triathlon van Willebroek, waar ik sta.
Okay.
En er is, en wij zijn er helaas niet, maar de triathlon op het circuit van Zolder.
Ja,
waar we graag eigenlijk een keer tegen elkaar zouden battelen, maar ja, het komt nooit uit, want het is altijd een super drukke periode. Dus,
ja, maar het is wel jammer, want we hadden inderdaad nu weer de uitnodiging gekregen en het had echt tof geweest als we erbij zijn. Ja. We gaan allebei natuurlijk wel eventjes verslag doen van die wedstrijd. Is die zondag, hè?
Die is zondag, inderdaad. Ja. Dus we gaan zeker verslag doen. Er is ook nog de Kallemoeie Triathlon. Dat is ook een klassieker in Beernum. Dus 3 goede wedstrijden op zondag in België. En ik sta dus in Willebroek op de 100 kilometer triathlon van Iron Bikes. Dus,
Wordt weer een mooi weekend, Jans.
Ja, absoluut. Absoluut.
Alright, zijn we er doorheen met deze aflevering. Gaan we hem afsluiten voor nu. En gaan we onze luisteraars natuurlijk een fijne dag wensen. En voor ons en jou ook iedereen een hele fijne week. En dan spreek ik je volgende week weer met al het nieuws van dan. Dus tot dan.
Tot dan.